Welkom bij de enige podcast over gewicht die geen tips geeft over afvallen, maar persoonlijke verhalen voordraagt. Die gaan over hoe het is en hoe het voelt om dik te zijn in een samenleving die dat liever anders ziet en tegelijkertijd overgewicht in stand houdt. Deze verhalen vormen een pleidooi voor meer mededogen. Meer mededogen voor de dikke medemens. Voor alle dikke luisteraars en chronische afvallers, hopelijk vind je hier troost en erkenning en moed om op te staan. En hopelijk valt er bij het beluisteren tussendoor ook nog wat te lachen. Uiterlijk. Buiten Europa was je tot voor kort als zeer dikke vrouw aantrekkelijk voor de wederhelft. In de arme zwarte wijk van New Orleans bijvoorbeeld werden deuren voor me opengehouden. En in Armenië boden 10 jaar geleden nomadische boeren hun 24 schapen aan en een meloen toe wanneer ik hun oudste zoon van 17 zou trouwen. In Marokko verklaarde 15 jaar geleden een Touareg chauffeur van 23 jaar mij 3 dagen lang de liefde en dat hij mij graag wilde voorstellen aan zijn moeder in de woestijn. Van Fes tot Marrakesh, overal werd op allerlei manieren kenbaar gemaakt hoe mooi ik was. Bij voetbalwedstrijden draag ik dan ook sindsdien altijd een rood-groen Marokko-shirt. Mijn zelfvertrouwen kende geen grenzen na dit soort reizen. Het was altijd weer bij thuiskomst dat ik me weer dik begon te voelen. Terwijl ik me in mijn hoofd altijd dun heb gevoeld. Dik zijn is echter vaker het probleem van de ander dan van jezelf. Deze laat op allerlei manieren weten dat je maar beter uitgesloten kan worden. Sluipenderwijs gaat dat tussen je oren zitten, dat je dik bent en dus onaantrekkelijk. De wereld is echter aan het veranderen. De schoonheidsidealen van het Westen zijn overgenomen door de opkomende economieën. In Delhi zag ik 3 jaar geleden geen sari meer zoals in 1996, maar enkel Zara. En afgelopen kerst in Marokko zag ik in de steden dat jonge mannen uit de groeiende middenklasse nu het liefst 60 kilo naast zich zien lopen. Ik ben daar nu slechts een wandelende zak vol geld. Maar ook hier in het Westen is het schoonheidsideaal aan het veranderen onder invloed van andere culturen. Men denkt aan de billen van J.Lo of de joekels van Kim Kardashian. Plus-size fotomodellen verdienen inmiddels miljoenen en de concerten van supersized ster Lizzo zijn uitverkocht. Steeds meer mannen durven er nu voor uit te komen dat de iets vollere vrouw te waarderen valt. Nu ik niet meer heel erg obees ben, maar nog maar een klein beetje, voldoe ik aan deze nieuwe normen. Dat merk ik iedere dag. Bij de bouwmarkt, in garages, tijdens het verkeer. Plekken waar veel heren uithangen. Deuren worden opengehouden na de onderhoudsbeurt. Er wordt vriendelijk tot flirtend oogcontact gemaakt in sportkantines. Ik ontvang onverwachte glimlachen bij de gereedschapsafdeling en ik krijg voorrang van een van rechts komende bestelbus met checkrokende installateurs erin. Kortom, het is voor mijn gemoed nu beter om thuis te blijven dan verre reizen te maken. Het is wel wennen geblazen. Als ik een flirtende blik van een onbekende tref, kijk ik eerst altijd automatisch achterom om te kijken of het voor mij wel was bedoeld. Hoe ik vervolgens moet reageren voelt nog onwennig. Teruglachen of stoïcijns blijven? Ik begrijp de aanleiding namelijk nog niet, omdat ik niet inzie hoe ik de plotse positieve aandacht heb verdiend. Ik heb geen oogcontact gemaakt in eerste instantie. Ik heb niet iets leuks of gevats gezegd, geen erudiet rapport opgesteld of een geweldige presentatie gehouden, nada. Puur op basis van uiterlijk word ik positief bejegend en zoekt de ander nu contact actief met mij. Tientallen kilo's geleden werd ik in eerste instantie genegeerd door weg te kijken, weg te lopen of af te breken bij de koffieautomaat, tijdens feestjes, bij de cursus kunstgeschiedenis. Nu voel ik mij geliefd. Gezien. Dat is niet enkel fijn, dat is ook zuur. De buitenkant doet er blijkbaar toe. Ooit zag ik een documentaire van de BBC over onderzoek naar sollicitaties. Die documentaire liet een sollicitatie-experiment zien. De vacature betrof de functie directiesecretaresse en men liet twee vrouwelijke kandidaten opdraven. De een was dun en had lange blonde haren en de ander was dik. Ze gingen langs bij verschillende werkgevers. Deze konden na het gesprek en het bekijken van de cv aangeven welke kandidaat de voorkeur genoot. De dunne vrouw had een niet zo'n beste cv en haar antwoorden waren matig te noemen. Maar zij kregen een fix aantal punten. De competente dikke vrouw, wiens curriculum perfect aansloot op de baan en ook in gesprek getuigde van karakter, kreeg minder punten. Niet alleen zomaar wat minder punten, veel minder punten. Een paar weken geleden kijk ik naar een populair wetenschappelijk programma op de WDR. Het gaat over de invloed van uiterlijk. Twee portretfoto's van eenzelfde professional worden op straat aan voorbijgangers getoond. De voorbijgangers mogen hardop zeggen wat hun eerste indruk is. Op de foto's zien we dezelfde ingehuurde actrice die echter op de ene foto wat dunner is gemaakt en op de ander flink dikker. Voorbijgangers benoemen spontaan dat de dunnere waarschijnlijk advocaat is of rechter en de dikkere vrouw vermoedelijk schoonmaakster of fabrieksarbeider. Overigens, het feit dat zowel de BBC als de WDR kiezen voor dikke variabelen in plaats van het al dan niet hebben van een haakneus of een kaal hoofd, lijkt erop te wijzen dat obesitas onderscheidend is, dus significantie oplevert. Dik zijn is kortom wel het allerergste dat je kan overkomen als sollicitant. Vorige week is een rapport verschenen van het Sociaal Cultureel Planbureau over sociale ongelijkheid in Nederland. Wat blijkt? Dat ongelijkheid niet meer is toe te schrijven enkel aan bijvoorbeeld inkomensverschillen, maar dat ook onder meer de factor esthetisering steeds belangrijker is geworden. Oftewel, hoe je eruit ziet, doet ertoe. En dat is niet vrijblijvend volgens het rapport. Dit heeft gevolgen voor de positie van mensen op de maatschappelijke ladder. Dit begint al ten aanzien van kansen voor kinderen en jongeren in het onderwijs. Bejegening van leraren lijkt daarin bepalend te zijn. Dikke kinderen krijgen vaker geen beurt, krijgen vaker geen compliment. Onderbouwd en aangetoond wordt verder met tientallen andere rapporten dat dunnere en mooiere mensen vaker onverwachte kansen krijgen, positief worden bejegend, sneller als competent worden aangemerkt en sneller succesvol zijn in het aangaan van allerlei relaties, in de liefde, ten aanzien van vriendschappen en wie er tot je netwerk behoort. Hoe moet ik omgaan met deze beschamende inzichten over mijn medemens? Automatisch kijk ik terug naar mijn leven. Heb ik mogelijkerwijs geen kansen gekregen van opdrachtgevers en werkgevers omdat ik dik was? Ben ik eerder negatief dan positief bejegend door onderwijzers en hoogleraren? Werd ik stilletjes en onbewust gezien als incompetent? En gebeurde dit enkel door heren of toch ook door mevrouwen? Ben ik afgewezen bij sollicitaties omdat er een slankere kandidaat was? Heb ik in de liefde gekregen wat ik al die jaren verdiende? En kan het zijn dat ik me zo vaak eenzaam heb gevoeld in kroegen of op partijen omdat ik stiekem afstotelijk of meelijwekkend werd gevonden? Ik kijk in de spiegel naar de dunnere versie van mezelf. In stilte weet ik al lang antwoorden op deze vragen. De tranen rollen over mijn wangen. En voel mij ineens weer dik. Hoe vond je deze aflevering? Laat eens weten. En wil je niets missen van deze podcast? Klik dan op de volgknop of abonneer je.